Hallo lieve luisteraar en welkom bij een nieuwe aflevering van Female Boss. Mijn naam is Amanda Bakker en in deze show help ik jou met mijn gasten de beste versie van jezelf te worden. Deze themareeks van de podcast staat in het teken van het boosten van je carrière. Of je nu aan het begin van je carrière staat of al jarenlang in het vak zit, we weten allemaal hoe belangrijk het is om je vaardigheden en kennis voortdurend te ontwikkelen om vooruit te komen in je carrière. In dit seizoen gaan we dieper in op de verschillende manieren waarop jij je carrière kunt verbeteren en hoe je het meeste uit je werk kunt halen. We hebben een geweldige line-up van gasten die hun expertise delen op gebieden zoals netwerken, personal branding, effectief communiceren, loopbaanplanning en nog veel meer. Of je nu op zoek bent naar praktische tips om je carrière naar het volgende niveau te tillen of inspiratie zoekt om je passie te vinden, dit seizoen zit bordevol waardevolle inzichten en adviezen om je te helpen bij het bereiken van jouw professionele doelen. Ben jij klaar voor een carrièreboost? Stel je voor dat elke keer dat je het woord neemt, je een onweerstaanbare kracht uitstraalt. Het maakt niet uit of het voor een paar mensen is of een hele zaal vol. Je publiek luistert ademloos en wordt geboeid door je verhaal. Je laat ze nadenken, voelen en handelen. Als je jezelf en je ideeën met vertrouwen kunt presenteren, kun je meer doen waar je van houdt. Je merk opbouwen en succesvoller zijn. Super belangrijk dus. In deze aflevering deelt Maartje van Bavel daarom tips en acties om een meer zelfverzekerde en authentieke spreker te worden. Maartje van Bavel is eigenaar van The Speech Republic, een vooraanstaand communicatiebureau die sprekers helpt hun verhaal zo te vertellen dat het publiek aan hun lippen hangt. In dit interview leer je van Maartje met welke drie elementen jij een goed verhaal overbrengt, welke tips er zijn om echt impact te maken met je verhaal en hoe je PowerPoint juist wel en niet moet inzetten. Ontdek hoe je het vertrouwen vindt om het podium te betreden, je authentieke stem te laten horen en elke vezel van je luisteraar te stimuleren. Klaar om je presentatiegame naar een geheel nieuw niveau te tillen? Tune dan in en leer alles over de kunst van het spreken. Maartje, wat leuk dat je te gast bent in de podcast.
Dankjewel, ik heb er zin in.
Fijn dat je er bent en dat ik hier te gast mag zijn in dit waanzinnige pand, want jullie hebben echt een waanzinnige locatie met de Speech Republic.
Vind ik onwijs leuk om te horen, want we hebben net alles opnieuw ingericht. Dus ik pak dit compliment graag.
Ja. Heel mooi. Ja, we zitten in een ruimte waar echt superveel mooie podia staan, waar de mensen die bij jou een training volgen ook echt opstaan om te oefenen.
Ja.
Dus dat maakt het allemaal wel heel echt, denk ik, voor de beleving. Hey, we gaan het hebben over spreken en het podium pakken.
Ja.
En het spreekwoord, het podium pakken, wordt vaak gebruikt.
Ja.
Maar in de praktijk is dat niet zo makkelijk. Voor velen van ons is dat enorm spannend om het, om het podium te pakken.
Voor de meesten hoor.
Ja, wat zijn überhaupt redenen om het te doen?
Ja, om de reden om het podium überhaupt te pakken. Ja, ik denk eigenlijk heel simpel gezegd dat er maar één reden is om het podium te pakken. En dat is omdat je verandering voor elkaar wil krijgen. Je moet iets voor elkaar willen krijgen met je verhaal. En of dat nou is dat je een klant binnen wil halen, een baan wil krijgen, een pitch wil winnen, in campagnetijd een heel land voor je wil winnen, totdat je mensen mee wil nemen in je duurzaamheidsvisie of verhaal. Maar de enige reden om een podium te pakken is verandering teweeg willen brengen.
In alle soorten en maten dus.
In alle soorten en maten.
Ja. En wat zou je zeggen dat voor de luisteraars momenten zijn om wel het podium te pakken?
Ja, of je hem altijd moet pakken of niet, zeg maar. Of je hem moet grijpen of niet.
Ja, we moeten hem altijd pakken.
Ja, je moet het podium pakken. Ja, als jij dus denkt, ik wil iets voor elkaar krijgen. En waarom ik even na zit te denken is ook, ik denk dat heel veel luisteraars misschien vaker niet het podium pakken dan wel. Dus daarin zit meteen mijn oproep, doe het wel. Pak wel je podium. Want je hebt altijd een beetje een splitsing. Je hebt zeg maar mensen die je podium pakken puur en alleen omdat ze op het podium willen staan. Dus dan staan ze er voor zichzelf. Ja, die categorie laat ik even een beetje buiten beschouwing. Ik bedoel eigenlijk de categorie die er staat omdat ze iets voor elkaar willen krijgen. En die staan er dus ook niet voor zichzelf. En dat is vaak meteen ook een mythe die er vaak heerst op het podium, dat het een beetje een ego-plek is.
Ja.
Maar een goed verhaal doe je voor de ander. Doe je omdat je bij de ander iets voor elkaar wil krijgen, omdat je de ander iets gunt, geeft of wil inlaten zien bijvoorbeeld. Dus een goed verhaal, een goed podiummoment draait niet om de spreker, maar om het publiek.
Ja. En in welke vormen kan dat zo zijn? Dus als je bijvoorbeeld bedenkt, niet iedereen is echt een spreker of gaat op een TEDx-event staan. Mm-hmm. Maar wat zijn van die kleine momenten dat je dus het podium kunt pakken, bijvoorbeeld op de werkvloer?
Ja, dat kan zijn omdat je echt denkt, ik heb een heel goed idee of ik signaleer iets in mijn werk waarvan ik denk dat kan anders of dat moet anders. Of ik zie een grote businesskans. En dat je denkt, ja, die wordt op dit moment nog niet gezien. En ik zou dat eigenlijk best wel voor elkaar willen krijgen. Durf het dan aan om te denken, hey, ik ga mijn managers of mijn leidinggevende of mijn raad van bestuur of mijn raad van toezicht of maakt niet uit, ga ik dit idee voorleggen? Ga ik dit idee pitchen eigenlijk? Dat kan een moment zijn. Kan ook al zijn in een vergadering dat je denkt, hey, ik wil echt even dit ter tafel brengen. We pakken stiekem best wel vaak het podium. Zelfs zonder dat we het doorhebben. Maar heel veel momenten zijn eigenlijk podiummomenten. Heel veel gesprekken zijn vaak ook podiummomenten. Eigenlijk kun je een podium zien. Mijn collega noemde het laatst mooi. Het is het moment van onverdeelde aandacht. Dat je hem krijgt of wilt.
Mooi.
Ja.
Denk je dat we ons daar te onbewust van zijn soms?
Ja, dat denk ik wel. En dat heeft eigenlijk twee effecten. Omdat we ons er niet altijd bewust van zijn, verslonzen we soms ook een beetje de momenten die eigenlijk belangrijker zouden kunnen zijn dan dat we ze aanvliegen. En omdat we vaak helemaal niet doorhebben dat we stiekem heel vaak een podium pakken, maken we het letterlijke podium een heel groot en angstaanjagend ding.
Interessant. Terwijl
het is eigenlijk bijna hetzelfde. Dus het heeft die twee effecten.
Ja, supermooi. En bij dat verslond is het dan dat we daarmee ook...
Heel lelijk woord eigenlijk.
Nee, maar exact volgens mij raakt het exact wat je bedoelt. Is dat dan ook dat we eigenlijk een kans laten liggen?
Ja, dat is hem. Dat je net niet alle potentie ervan pakt van het moment. Dat je de kans laat liggen of het net niet goed genoeg had voorbereid. Of net niet bewust genoeg was van dat dit een kans in zich had. Om jouw stem te laten horen, om jouw visie te geven, om jouw plan voor elkaar te krijgen. Je ziet het op het werk heel vaak dat er lopen zoveel mensen rond met goede ideeën. En dat ik soms denk, ja, er zijn heel veel bedrijven die eigenlijk nieuwsgierig zijn naar al die goede ideeën. Dus pak je kans om dingen dan ook echt voor te leggen, te pitchen. En niet even tussen neus en lippen door.
Ja, en jij ziet heel veel verhalen voorbij komen. Want jullie helpen mensen bij het delen van hun verhaal. En dat op een goede en impactvolle manier over te brengen. Welke elementen zijn echt cruciaal voor het boeien en overtuigen van het publiek? Het publiek kan natuurlijk één persoon zijn, maar ook kan een hele groep mensen zijn. Wat is nou echt belangrijk?
Ja, wat is nou echt belangrijk om zo'n impactvol verhaal te hebben? Dat kan ik eigenlijk een beetje terugbrengen naar drie dingen die daar heel belangrijk in zijn. Je hebt jezelf, dus jezelf als spreker. En wat er cruciaal is, dat wij snappen en voelen als publiek waarom jij dit staat te vertellen. We willen voelen dat jij het belangrijk vindt, dat jij het gelooft. Maar we willen ook jou als mens een beetje beter leren kennen. We willen een beeld bij jou krijgen. En we willen ook dat jij aanwezig, present bent in dat moment als publiek. Dus we hebben best wel veel van jou als spreker nodig, als publiek zijnde. Dus dat is één element, dus jijzelf als spreker. Tweede element wat echt heel veel kan doen om de impact te versterken, is je boodschap natuurlijk. Maar is die vooruitstrevend, is die visionair, je boodschap? Is die zo verteld dat die doorvertaald is naar... Ja, niet meer in abstracties, maar in beelden eigenlijk. Kan het publiek het voor zich zien wat jij staat te vertellen? We zijn in de corporate wereld zo vervallen in praten, in jargon en abstracties. Ik bedoel, agile, innovatie, duurzaamheid, sustainability. Het vliegt ons om de oren eigenlijk. Ja. Maar wat is het wat je daarmee bedoelt? Hoe ziet het eruit? En durf je ook een beetje bol te zijn met wat je zegt? Durf je je boodschap te laten schuren? Dat zijn allemaal elementen op die boodschap die je kan toevoegen om impactvoller te zijn. En de derde, en dat is eigenlijk soms de meest vergeten, is het publiek. Is je boodschap echt afgestemd op je publiek? Is het doorvertaald naar de leefwereld van jouw publiek? En laat je je verhaal voor hen tot leven komen? En weet jij als spreker ook waarom je publiek dit moet horen? Wat ze ermee moeten gaan doen? Wat er moet veranderen met jouw verhaal? Als je die drie elementen, dus jezelf, je boodschap en je publiek, ja, dat zijn de drie elementen die je verhaal kan versterken.
Te gek. En over dat laatste punt, over weten welk publiek er tegenover je zit. Gaat het er dan ook om dat je moet weten welke problemen bijvoorbeeld bij dat publiek spelen, zodat je weet hoe die jouw boodschap daar eventueel een oplossing voor kan zijn?
Ja, het gaat erom dat je moet weten wat er speelt bij je publiek, dus hoe jouw boodschap daar gaat landen. Maar het gaat er ook om dat je het echt kunt doorvertalen naar hun werkelijkheid.
En merk je dat ook in de praktijk? Want jullie helpen ook veel C-level mensen, veel top managers die hier komen eigenlijk met een hulpvraag. Merk je ook dat zij daar best wel wat afstand toe hebben en dus niet precies weten hoe ze die boodschap het beste over kunnen brengen?
Ja, eigenlijk kun je hem zelfs nog breder trekken. Want vanaf het moment dat jij het podium pakt met een verhaal, heb je per definitie een afstand tot je publiek. Want waarom sta jij daar anders iets over te vertellen tegen hen? Jij bent hoe dan ook waarschijnlijk meer fan van je eigen verhaal dan dat zij dat zijn. Je hebt er waarschijnlijk meer kennis van. Een wetenschapper heeft er meer kennis van. Een boardmember heeft het weer strategischer aangepakt, bijvoorbeeld. Dus er zit altijd een afstand tussen jou en je publiek. Maar het is voor jou als spreker vervolgens de taak om die afstand te overbruggen. Dat is niet de verantwoordelijkheid van je publiek. Dat is de verantwoordelijkheid van jou als spreker. En je hebt ook een heel mooi onderzoek waarin de vraag centraal staat, kun je empathie, kun je inlevingsvermogen vergroten eigenlijk als mens? Is het iets wat je kunt ontwikkelen en trainen? En het antwoord is ja. En je kunt het doen door gesprekken te voeren. Door individuele gesprekken te voeren. Dus het is cruciaal dat jij als spreker constant afgestemd blijft op je publiek. En ja, dan kan het zijn dat je in de voorbereiding dus allerlei gesprekken moet voeren om meer gevoel te krijgen bij een publiek. Als je het hebt bijvoorbeeld iemand op boordniveau.
En kan je een voorbeeld geven van wat voor opdracht jij hen wel eens geeft?
Dat zit heel erg vaak al in de vraag verplaats je in de schoenen van.
Wat zou je dan willen horen over dit onderwerp?
Nou, wat zou je willen horen, maar daaraan vooraf gaat ook nog, hoe zou je je dan voelen? Hoe zou jij het ontvangen? Hoe zou jij het ervaren? En daar hebben mensen eigenlijk altijd al zoveel zicht op. Maar omdat die vraag niet zo vaak gesteld wordt, is het vaak nog een beetje onbenut potentieel.
Ja.
Terwijl wanneer je die vraag jezelf gaat stellen, deze mensen kennen hun bedrijf vaak ontzettend goed. Alleen je moet er even bij stilstaan, bij dat stuk. Ja.
Hey, en TEDx is een heel mooi concept en waar volgens mij heel veel van ons naar luisteren en ook inspiratie uithalen. En ook gewoon alle learnings die daarin alle talks worden gegeven. Nou, dat zijn ook mensen die jullie trainen.
Ja.
En daarbij is het volgens mij ook heel erg dat het belangrijk is dat een boodschap blijft hangen. Dat is natuurlijk in iedere presentatie, maar bij TEDx wordt daar volgens mij een extra teentje wel aangehangen. Wat maakt een speech of presentatie nou uniek? En dat die blijft hangen in je hoofd. Ja.
Wat maakt hem uniek is per definitie eigenlijk al de spreker. De Amerikanen hebben een mooie uitspraak, don't be just another suit. Er is weer een pak op podium verschenen, maar er zat eigenlijk niemand in.
Ja.
Een verhaal wordt interessant wanneer jij jezelf erin stopt. Wanneer je je eigen visie, je eigen observaties, je eigen voorbeelden, jouw eigen kijk ergens op instopt. Dus de spreker maakt het verhaal eigenlijk, de bril van de spreker, de lens van de spreker maakt ieder verhaal uniek. En dat vind ik ook het fascinerende aan verhalen.
En hoe kun je dat bij jezelf challengen, dat je het niet te feitelijk maakt, de boodschap?
Ja, eigenlijk zit het antwoord al een beetje verkapt in de vraag. Als je het gevoel hebt, ieder ander zou dit verhaal ook kunnen vertellen, dan zit je nog niet goed.
Dat is een goede vraag dus. Ja. Zou iemand anders precies dit verhaal kunnen vertellen?
En je ziet dat heel vaak bij bedrijfsverhalen bijvoorbeeld voorkomen, dat je dan, dat mensen denken, oh, iedereen zou deze boodschap moeten kunnen vertellen of dit verhaal moeten kunnen vertellen. En dan denk ik, ja, iedereen moet de boodschap kunnen vertellen, maar alsjeblieft wel allemaal met een ander verhaal.
Ja, ja, precies. Dus de kern van het verhaal mag hetzelfde zijn.
Zeker.
Maar alles eromheen, het moet wel echt eigen zijn van de spreker.
Ja, iedereen die bij Apple werkt en een strategie vertelt, dus niet ineens dat er als 10 mensen het vertellen, dat er 10 verschillende strategieën zouden moeten zijn.
Nee.
Alleen wel 10 verschillende verhalen.
Ja.
Ja.
En hoe help jij mensen die hier komen met een dergelijke vraag om daar een extra persoonlijke touch aan te geven?
Ja, dat zit heel erg in de mensen uitdagen om te zoeken van hey, welke persoonlijke verhalen, welke persoonlijke anekdotes zitten erin. Maar het zit vaak ook in een zoektocht in waarom ben jij degene die dit verhaal vertelt? Want je eigen passie soms voelen en je eigen vuur voelen waarom jij iets belangrijk vindt, verandert een heel verhaal al. Want als jij het gelooft waarvoor je op het podium staat, ja, dan pas zal je publiek ook gaan geloven wat je zegt. Want als jij het dan niet gelooft, dan gelooft je publiek het zeker niet.
Is het ook vaak dat je dan nog door een muur heen moet, omdat mensen het ook misschien veiliger vinden om dingen heel feitelijk te houden en niet te veel persoonlijke verhalen ook nog toe te voegen? Het maakt het natuurlijk ook iets kwetsbaarder als je dat doet.
Ja, ik vind het mooi geformuleerd. En ik geloof dat een impactvol verhaal gaat per definitie gepaard met kwetsbaarder. Want impact maak je omdat je skin in the game hebt gestopt. Omdat je ergens met vuur iets voor elkaar wil krijgen. Je wil verandering voor elkaar krijgen. En daarvoor zul je heel veel in de strijd moeten gooien. Zul je uitgesproken moeten zijn met wat je zegt. Moet je je verhaal afstemmen op de ander. Moet je jezelf in het verhaal stoppen. En dat brengt per definitie risico met zich mee. Het is veel veiliger om een aantal feiten en data zonder een verhaal te presenteren. En inderdaad denken, nou, mijn collega had dit ook kunnen vertellen. Alleen het is geen impactvol verhaal wat je dan hebt gegeven. Het brengt geen verandering teweeg.
En dat was nou net het doel.
Ja, dus er is moed en lef voor nodig.
Ja, mooi. Ja. Dus goede concrete tips om dus aan de slag te gaan. Wel dus die persoonlijke anekdote toevoegen. En dus misschien ook stil te staan, waarom boeit dit onderwerp jou? Of waarom vind je dit zo belangrijk? Waarom moet dit verhaal gedeeld worden? En dat ook durven te delen met het
dat
publiek.
Dat gevoel meenemen of dat verhaal meenemen. Maar stop jezelf in je verhaal.
En daar is dus moed en lef voor nodig.
Ja. Totaal.
Ja. Ja, en daar dus mee oefenen. Ja, heel mooi. We horen ook heel veel over storytelling.
Ja.
Is dat nog een ding dat je zegt van, nou, dat is echt belangrijk om je boodschap over te brengen? En wat is het precies eigenlijk? Ja. Wat versta jij eronder?
Ik vind dat een leuke vraag, want ik denk daar ook wel eens over na. Nou, het is ook wel soms wel een beetje een vaag begrip, toch? Storytelling. Eigenlijk, ja, een verhaal is altijd nodig. En waarom? Data en cijfers bijvoorbeeld, of feiten. Ja, je verhaal moet kloppen. Hè? Laat ik dat even heel duidelijk wegzetten. Een verhaal moet kloppen, een verhaal moet echt zijn. Dat zijn voor mij de twee basisuitgangspunten van ieder verhaal. Maar als jij een verhaal alleen maar met aan de hand van cijfers en data, dan kun je je afvragen, waarom is er eigenlijk een verhaal voor nodig? Had ik dit niet gewoon in een grafiek kunnen zetten en aan mijn publiek door kunnen mailen, zeg maar? Maar die lenen zich vervolgens ook weer ontzettend goed voor verhalen. Dus verhalen zijn nodig, want anders gebruiken we niet eens de volle potentie van het brein van ons publiek. Wil je een publiek helemaal raken, dan zul je dat hele brein, dus niet alleen de rationele kant, maar ook die gevoelskant moeten raken. En wil je dat een verhaal impact maakt, onthouden wordt, iets teweeg brengt, dan moet je dus gaan connecten met die innerlijke wereld van je publiek, met hun verbeeldingskracht, met hun gedachten. Je moet je publiek op gevoelslevel raken. Nou, dat doe je met verhalen. Cijfers zijn verhalen. Ik vind het altijd een mooi voorbeeld. Dus in veel bedrijven wordt er bijvoorbeeld over klanttevredenheid of NPS-scores gesproken.
Ja.
Ja, je kunt heel mooi vertellen, nou, we hadden eerst een klanttevredenheid van een 7 en het is nu een 8 geworden. Dat is heel leuk. Het wordt pas echt iets. Je gaat er pas impact mee maken. Als je bijvoorbeeld voorbeelden gaat geven over hoe klanten andere dingen zijn gaan ervaren. En wat ze dan zijn gaan ervaren. Of als je gaat vertellen over wat is er dan veranderd op de klantenservice of op de salesafdeling. Wat zijn ze daar letterlijk anders gaan doen?
Om tot dit
resultaat te komen. En als je dan ineens hoort dat collega die en die ineens een bos bloemen heeft gestuurd op de verjaardag van een klant die had gesproken, dan denk je, ah, dat is wat we bedoelen met echt persoonlijke aandacht geven.
Ja.
Je kunt wel zeggen, het is heel belangrijk als we persoonlijke aandacht geven, maar het zijn juist de voorbeelden, de verhalen die dat tot leven laten komen. En dan laat je zo'n droog cijfer als NPS 7 naar 8... of klanttevredenheid van een 7 naar een 8, laat je dan ineens tot leven komen. En dat is hetgeen wat beklijft.
En dat is dus echt een mindset shift die er dus nodig is om ook die verhalen te vertellen.
Ja.
Ja. Ja. Die uit het leven gegrepen-achtige.
Ja.
Ja. Ja. De storytelling is in die zin wel belangrijk. En dat is meer dus net even meer de diepgang achter het cijfer of het feitje.
Ja, voor mij is storytelling, ben jij eigenlijk als spreker bezig om de hele verbeeldingskracht, het hele gevoelsniveau van je publiek te raken. Dat is eigenlijk storytelling. Als je dat aan het doen bent, dan ben je een verhaal aan het vertellen.
Hey, en dat is dus iets wat je wel moet doen. Dus een must do. Wat zijn veel voorkomende valkuilen bij het presenteren? En hoe kunnen sprekers die vermijden? Wat zie jij gebeuren in de praktijk?
Ja, ik zie
twee valkuilen die eigenlijk een beetje aan elkaars uiterste liggen. Wat je heel vaak ziet is dat of mensen veel te volledig willen zijn wanneer ze presenteren. Dus ze hebben het gevoel dat ze alles moeten vertellen. En ook een perfect verhaal willen vertellen. Dus zich bijna kapot voorbereiden eigenlijk.
Ja.
Dus die kant zie je heel erg als valkuil. En de andere kant is juist weer dat mensen zich het er veel te makkelijk van afmaken. Oh ja.
En welke impact heeft het? Dus ja, nummer 1 en 2.
De kant van je veel te veel voorbereiden. Die kan soms. En een perfect verhaal, ja, die maakt mensen risicoloos. Die maakt mensen bijna verlammend, zeg maar. Dat ze liever niet het podium opgaan dan wel.
Ja. En wat als zij op die manier hun boodschap zo overbrengen? Wat doet dat met het publiek?
Ja, het wordt wat risicoloos en heel saai. Perfectie is zo saai.
Ja, en mensen verliezen misschien ook de rode draad in het verhaal.
Ja, want dat zit op dat andere stuk wat ik zei van dat je te volledig wil zijn. Ja, als je alles wil zeggen, dan zeg je eigenlijk niets meer.
Nee.
Als je alles wil zeggen, zeg je niets meer.
Dus want dat alles lijkt dan even belangrijk, maar dat is veel te veel informatie waarschijnlijk voor een publiek om te verteren.
Veel en vaak weet je als spreker niet eens meer waarom je alles aan het vertellen bent. Nou, laat staan dat het publiek het nog bij kan houden wat er allemaal gebeurt. De andere kant, die dat mensen zich er te makkelijk van afmaken, doet eigenlijk hetzelfde met het publiek. Het publiek verliest acuut de aandacht. Want het is niet meer, als jij het al niet belangrijk vindt, dus als jij daar niet zorgvuldig mee omgegaan bent met dat moment, maar je hebt wel 50 of 100 mensen die naar jou aan het luisteren zijn, ja, dat voelen ze net zo goed. Dat voelt een publiek net zo goed. Dus als je wil dat jouw publiek het belangrijk vindt, zul jij het als spreker ook belangrijk moeten vinden.
Ja.
En als jij het als spreker niet belangrijk vindt, moet je je afvragen, moet ik dan eigenlijk wel podium pakken?
En hoe vaak zie je dit gebeuren?
Ik zie het heel vaak gebeuren. En vaak is beide op te lossen door juist met mensen te werken aan wat wil je voor elkaar krijgen? Waarom wil jij dat voor elkaar krijgen? En waarom moet dit publiek dat horen?
Echt die diepgang zeg maar vinden. Ja, ja, en ik kan me voorstellen dat ook in het ene geval komt iemand misschien wel heel relaxed over. Dus bij het tweede voorbeeld, omdat hij daar heel nonchalant staat, maar misschien niet als autoriteit. En überhaupt komt de boodschap natuurlijk niet over. En in het eerste geval, die super voorbereide persoon, die komt misschien wel over als autoriteit, maar de boodschap blijft ook totaal niet hangen. En niemand weet nog morgen wat er precies is verteld.
Ja.
Dus met beide varianten lukt het niet.
Nee. Dus dat zie ik wel als twee valkuilen op dit terrein eigenlijk.
Ja. En dus jullie manier om dat aan te pakken is dus goed te kijken van, wat is nou eigenlijk de cruciale boodschap die je wilt
focus
delen?
Focus is hierin cruciaal.
Ja. En dus waarom vind jij het zo belangrijk om dit verhaal te delen? Ja.
En je publiek. Waarom? Wat hebben zij daaraan?
Ja, super. Ja, en heel grappig. Ik denk ook dat heel veel mensen dat wel zich in één van de twee herkennen.
Ja, toch? Dat hebben we allemaal wel eens, toch?
Ja.
Ja, er is echt niemand die nooit in één van deze twee hoeken wel eens heeft gezeten. Per ongeluk of expres, ja.
En heb je dat ook wel eens gehad, dat je inderdaad of een blackout, dat is natuurlijk ook wel eens iets wat mensen hebben. Heb ik ook wel eens gezien dat iemand het echt kreeg.
Ja.
Dat is ook heel vervelend om te zien, want je wilt iemand zo graag helpen.
Ja.
Als publiek zijnde, maar dat kan niet.
Nee, en toch zie je dat een publiek wel heel vaak op dat soort momenten ergens mensen helpt. Door juist het geduld te geven of het applaus. Of als iemand dan zijn woorden terugvindt, weer het applaus. Waarom dat heel vaak gebeurt, dat een publiek dan zo reageert, is juist omdat we blij zijn dat we het menselijke even hebben gezien. Dus ik denk dat het misschien
dat komt
meer
toch die pure kant weer boven.
Ja, we willen gewoon een mens zien op dat podium.
Ja.
En ik denk dat het dus meer een reminder is voor onszelf dat het publiek daar meer naar op zoek is dan naar perfectie. En vaak als we die lat zo hoog hebben liggen van we moeten het perfecte verhaal vertellen, dan haal je eigenlijk een beetje je eigen mens zijn eruit.
Ja, want dan ga je bijvoorbeeld je tekst heel erg oefenen en dan ratel je gewoon uit je hoofd de woorden op die je hebt geschreven.
En dan ben je alle connectie op dat moment met de zaal kwijt. Dan ben je de verbinding kwijt. En dan is het niet meer jij die gewoon eigenlijk een goed gesprek heeft met de zaal. Een spreekmoment kun je eigenlijk een beetje zien als een dialoog waarin niks wordt teruggezegd. Maar het is nog steeds de.
Je moet het niet verwarren met een monoloog dus.
Juist, het moet nog steeds de mooiheid hebben van een dialoog. En wat is een mooi en een dialoog is dat jij bezig bent met de ander.
dat je bezig bent met hoe iets aankomt bij de ander. Dat je echt connectie hebt met de ander.
Ja, dat is
en
mooi,
dat
ja.
zijn allemaal elementen die nog steeds nodig zijn als je het podium pakt.
In plaats van als monoloog alleen maar te zenden en jouw boodschap de ruimte in te sturen.
Ja, ja, want waarom moeten we er dan eigenlijk bij zijn?
Ja, kun je net zo goed voor een lezer zelf
toch?
Ja. 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 En hoe kunnen mensen die dus wel dat die angstgevoelens al voelen bij het woord, zeg maar, spreken of op het podium staan? Hoe kunnen mensen daarmee dealen? Wat zijn daar handige manieren voor om mee om te gaan?
Ja, daar zit een heel groot deel in het accepteren van die zenuwen en van die angst. Het niet het doel maken dat je zenuwvrij het podium op moet gaan. Ik denk altijd, het is juist goed dat je zenuwen hebt. Het zegt iets over dat het belangrijk is, dat het een belangrijk moment is. Dus als doel maken dat de zenuwen weg moeten zijn, gaat je niet helpen. Het zit heel erg in het accepteren. En er dus bij durven blijven en het oké vinden. Ik moet een beetje denken aan... Het podium roept een beetje een fight-or-flight reactie op. Fight, flight or freeze is het, geloof ik, officieel. En ik weet niet of je wel eens in een ijsbad bent geweest.
Nee,
ik heb één keer zo'n...
Wim Hofje gedaan.
Ja, zo'n Wim Hofje gedaan. En ik weet nog zo goed, ik ging daarheen. En toen dacht ik echt, nou, ik kan dit. Op wilskracht ga ik dit kunnen. Ik vond het super spannend, maar op wilskracht ga ik in dat ijsbad kunnen. Dus mijn eerste vraag aan die man die ons daarin ging begeleiden was, hoe lang moet ik in dat ijsbad zitten? Ik dacht, dan kan ik me vast mentaal voorbereiden. Ja. En zijn antwoord was, totdat je gaat ontspannen.
Oeh.
En toen dacht ik, oh my god, dit wordt een lange middag.
Ja.
Maar op het moment dat ik ontspande, was het water ook ineens een heel stuk minder koud. En dat is eigenlijk precies wat er op het podium ook aan de hand is. Dus je kunt heel erg je vechten tegen die zenuwen of denken, ik ga dit op wilskracht doen of ik kom er doorheen. Het is maar 20 minuten en ik kom, want die 20 minuten gaan vanzelf voorbij.
Ja.
Maar het zit erin, kun jij present zijn? Kun jij op dat moment aanwezig zijn? En bij alle gevoelens en dingen die daarbij horen, daar durf je daar op dat moment bij te blijven? En dan ga je ontspanning vinden. En dan sta jij ineens super present op het podium. Ja, wat voor kracht geeft dat?
Ja, en wat zitten daarin qua elementen nog? Want nou, we hadden het net al even over het hebben van een blackout. Ik denk dat heel veel mensen of die angst hebben of dat wel eens hebben meegemaakt. Dat ze heel even de draad van hun verhaal bijvoorbeeld kwijt zijn geraakt. Is daar nog een manier, zeg je, van bij je hebben van kaartjes? Weet je wel, is dat oké of is dat not done? Weet je wel, om daaraan vast te houden dat hoe goed je ook hebt voorbereid en je eigen verhaal erin, je helemaal er hebben ingeleefd, maar dat je op dat moment daar staat en dat je het even kwijt bent?
Ja, ik denk daarin altijd, doe wat jij nodig hebt. Dus als het jou helpt om kaartjes bij je te hebben, doe dan wat je nodig hebt. Alleen, ga het niet verwarren met, ik ga alle risico's proberen te ondervangen.
Ja.
Want dan werkt het weer niet. Want als jij vervolgens met een compleet uitgeschreven tekst op een podium staat en je staat hem voor te lezen zonder al die passie en bevlogenheid, is het nog steeds niet gelukt.
Nee.
Maar soms kan het super helpen als je weet, in mijn broekzak zitten mijn speaker notes. En dan heb je ze ineens niet meer nodig.
Ja.
En als het je heel veel stress oplevert dat ze niet in je broekzak zitten, zou ik ze er gewoon lekker in stoppen. Dus doe wat jij nodig hebt. Want als je het podium pakt, heb je wel de verantwoordelijkheid om jouw beste versie van jezelf te laten zien, eigenlijk. Dus dat voor soort dingen kunnen daar enorm bij helpen. Maar je wordt echt niet beter omdat je speaker notes hebt.
Nee.
In je broekzak of niet.
Maar het eten van een banaan van tevoren of iets in je handen hebben, dat werken, dat zijn niet van die gouden
Ik denk
tips.
Dat het eerder bijgeloof is. Vroeger had ik altijd voor ieder tentamen een half uur van tevoren een snicker. Eén, omdat ik het lekker vond, maar ook omdat mijn moeder ooit tegen me had gezegd, dat is fijn, dan heb je zo'n energieboost. Zou nu denk ik in deze tijd een minder advies zijn. Maar uiteindelijk deed ik het puur voor bijgeloof.
Ja.
Maakte het natuurlijk geen snars uit of ik dat nu wel deed of niet.
Nee.
Maar, dus
het is een beetje wat
iedereen
jezelf
heeft zijn eigen rituelen.
Ja, om de beste versie van jezelf te worden.
Ja,
ja,
zeker.
Maar er is dus wel wat in geoorloofd voor in wat bij jou past. Hey, en op welke manieren kunnen visuele hulpmiddelen, zoals slides, dat zien we natuurlijk veel op de werkvloer, grafieken, afbeeldingen, hoe kunnen die de impact van een presentatie versterken? Zijn er
do's en don'ts op dit gebied?
Ja, er zijn zeker do's en don'ts op dit gebied. Ik hoor jou net al zeggen in je vraag van slides. We zien dat veel op de werkvloer. Vaak als ik hierover begin bij bedrijven, wordt er eerder een beetje gelachen van ja, inderdaad, heel veel slides.
Ja.
Eigenlijk is er een hele basale regel als het gaat om, nou laten we het visuele hulpmiddelen noemen, maar die komen meestal, laten we eerlijk zijn, neer op slides
ja.
Bij bedrijven. Als jij een verhaal vertelt en je hebt bijvoorbeeld een beeld wat enorm jouw verhaal ondersteunt, ja, dan kan dat geweldig werken. Want dan trigger je acuut twee hersenhelften. En dan trigger je de hersenhelften van de woorden, maar ook van het beeld.
Ja.
Dus dat kan enorm complementair zijn aan elkaar. Echter doe je het andere, pak je een slide met heel veel tekst. En laten we heel eerlijk zijn, ik denk dat de slides waar jij net ook naar refereerde, gaan vooral
meestal
om de tekst.
Die, ja,
ja, laten we eerlijk zijn, toch? En dan één verkapt grafiekje erin onder het motto, we hebben er ook beeld in zitten.
Ja, 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 precies.
Maar pak je dus heel veel slides met teksten, dat kan ons brein helemaal niet tegelijk. We kunnen niet heel goed luisteren en lezen tegelijk. Dat kunnen we niet. Dus je laat dan eigenlijk, geef je je publiek een onmogelijke opgave. Je geeft ze de opgave om een keuze te maken tussen jou als spreker en de slide achter je. Want we kunnen het niet tegelijk. Dus ben je daar bewust van dat al die tekst op die slides niks toevoegt, sterker nog, ze doen afbreuk aan je verhaal. Beelden kunnen juist weer heel versterkend zijn. En als je bijvoorbeeld dingen gebruikt als een mooie video, zorg dan ook dat de video even de hoofdrol mag spelen op het podium en jij niet op dat moment als spreker. Als de video klaar is, pak jij weer je plek terug.
Ja, dus maar één van de twee kan eigenlijk de voorgrond hebben.
Ja, en wat ik heel vaak hoor van mensen is dat ze zeggen, ja, maar ik gebruik eigenlijk die slides als geheugensteuntje voor mezelf, als de rode draad van mijn presentatie. Dan denk ik, ja, gebruik ze dan als speaker notes, maar ga ze niet super groot achter jezelf projecteren.
Nee.
Terwijl ze eigenlijk gewoon afleidend zijn voor een publiek. Dus mijn oproep zou zijn, gebruik eens een PowerPoint als slotstukken, niet als beginstuk. Want wat je vaak ziet, is dat mensen, zodra ze horen, ik moet een presentatie geven,
begin je als eerste,
openen ze PowerPoint.
Ja. En dan kan je de mensen, en ik ook, ben er ook een van, je helemaal in verliezen om helemaal mooi te maken.
Ja, oh, en daar kan nog een pijl, en die kan ik inlaten.
Ja,
en dan kan ik hem ook in deze kleurstelling doen.
Ja.
Nee, je kunt er helemaal op losgaan, maar je vergeet de belangrijke vraag, wat is het nou eigenlijk wat ik wil vertellen en voor elkaar wil krijgen?
Ja.
Dus ik zeg eigenlijk, maak je hele verhaal en ga dan pas kijken, wat moet ik er misschien nu nog visueel aan toevoegen
om
dat wat
versterken.
Ik voor elkaar wil krijgen, te versterken.
Ja.
En dan garandeer ik je, dan krijg je of geen of hele andere PowerPoints.
Ja, want hoe vaak zie jij nu in de praktijk ook dat er zo wordt geleund op die slides en dat mensen echt de bullet points gaan aflezen of net in andere woorden gaan benoemen?
Ja, ja, nog verwarrender.
Ja.
Want dan lezen we en horen we zelfs iets anders. Ja, dat gebeurt nog steeds zo ontzettend veel. Maar wat ik heel veel dus zie bij mij, is dat wanneer mensen eenmaal hun verhaal hebben, zeggen ze meestal, oh, ik heb geen slides nodig. Of, oh, ik wil alleen nog maar deze en deze afbeelding even laten zien.
Ja.
Dus je ziet dat het eigenlijk puur gaat om wanneer ga je kijken naar wanneer je een PowerPoint of slides moet gaan gebruiken. En ga dat dus op het einde doen,
ja,
als je je hele verhaal al hebt.
Ja, dus goede concrete tip om mee aan de slag te gaan, heb je dus een presentatie op werk binnenkort.
Ja.
En denk je, nou, slides maken is ook een van mijn favoriete dingen om te doen. Misschien moet je dat dan in een andere vorm of wat je zegt. Soms kan je ook gewoon alleen de slides opsturen en is een hele presentatie überhaupt niet meer nodig.
Nee.
Want dan zijn die slides informerend genoeg. Maar zeg je nou, nee, er moet wel een presentatie zijn, dan is de tip dus van Maartje om aan de slag te gaan met je verhaal, die op papier te zetten, wat wil ik precies overbrengen, en vervolgens eigenlijk aan het einde echt te evalueren, zijn er echt nog visuele elementen die hieraan toegevoegd moeten worden, die mijn verhaal versterken.
Totaal.
Ja, en waar je misschien dus ook zelfs even een pauze moet hebben om het publiek te laten concentreren op.
Als jij een filmpje of zo bijvoorbeeld doet, zeker. Kijk, beelden kunnen soms heel mooi gewoon meelopen. Dus foto's, dat soort dingen kunnen gewoon meelopen, want die ondersteunen het visueel.
Ja.
Maar als je een filmpje hebt, ja, laat mensen dan ook echt even dat filmpje zien.
Ja, te gek. Nou, dit is denk ik al een hele mindset shift voor ons allemaal.
In corporate Nederland.
Ja, in corporate werkend land. Zeker.
Maar daar zit
verschil.
Ook, als ik dan toch nog aan mag vullen. Jij zei net al, stuur dan de slides op. Ik vind die vraag altijd al zo bizar, dat er van tevoren vaak wordt gevraagd, stuur je slides alvast op.
Ja.
Dus ook eigenlijk een oproep meteen aan iedereen om te stoppen met die vraag te stellen.
Ja. Want...
Nee, soms kan je de slides bedoelde ik meer versturen in plaats van dat je nog een presentatie geeft, ja, als alle informatie al in de PowerPoint zit.
Maar je maar klopt dat het een... vaak, hè? Dat een board bijvoorbeeld zegt, stuur alvast de slides op. Ja,
kunnen we alvast lezen.
Ja, daar creëer je eigenlijk je eigen saaie presentatie mee die je vervolgens moet gaan luisteren.
Ja. Dus daar misschien soms nee op zeggen.
Zeker, gewoon nee op zeggen.
Nee, ik heb geen slides. Ja. Ik presenteer het gewoon.
Juist.
Nou, dan ga je een hele cultuurverandering, denk ik, teweeg brengen in heel veel organisaties. Maar super tof. Hey, en dan vallen dus die slides, als het goed is, een beetje weg. En dan blijven wij zelf nog over. En dan staan wij daar voor een groep. En dat is soms ook wel spannend om op te staan. En sta je echt op een podium, sta je aan een tafel, aan het hoofd. Wat doe je met je lichaamstaal en stemgebruik?
Ja. Is een veelgestelde vraag. En eigenlijk is mijn simpelste antwoord er niet mee bezig zijn. En wat bedoel ik daar nou eigenlijk mee? Is als jij weet wat je wil vertellen. Dus als jij die focus hebt in je verhaal. En je hebt jezelf ook een beetje in de strijd gegooid. Dus je weet waarom je het wil vertellen. Je weet waarom het publiek het moet horen. Je hebt een goed verhaal. Op dat moment is het vuur aangegaan. En dan hoef je niet meer bezig te zijn met hoe je erbij staat, hoe je klinkt, et cetera. Want dat valt dan vanzelf samen met jezelf. Oftewel, dan krijgen we dat authentieke verhaal waar we eigenlijk allemaal zo naar snakken.
Ja.
Om te geven, maar ook als publiek. Wat je vaak ziet is dat mensen zeggen van, nou, deze persoon die zegt heel vaak en dat moet minder. Of deze persoon is heel onrustig op het podium en dat moet minder. Waar je eigenlijk naar moet kijken is, wat gebeurt er als iemand heel vaak zegt? Dat betekent vaak dat iemand bijvoorbeeld niet de focus heeft of niet present genoeg is. Als iemand heel onrustig is op het podium, betekent het vaak dat iemand nog niet zich krachtig genoeg voelt op dat moment. Dus wat je ziet zijn de symptomen. Dan moet je niet de symptomen gaan behandelen. Nee, dan moet je een laag dieper gaan, mm-hmm, naar de oorzaken die daaronder zitten. En dan volgt dat andere vanzelf. Dan gaat je lichaam kloppen met hoe jij je gedraagt en hoe jij je voelt en wat je wil uitstralen. En dan, dat is waar jij naar op zoek bent. Dus ben daar helemaal niet mee bezig. Want er is echt nog nooit iemand naar een spreker toe gegaan die zei, je hebt me tot in mijn ziel geraakt. Want die rode stropdas stond je ontzettend goed en je stond niet met je handen in je zakken.
Nee.
Nee.
En zie je nog wel eens dat mensen zich bijvoorbeeld soms door het publiek laten afleiden als ze denken dat ze een bepaalde bevestiging verwachten. Dus en wij zijn natuurlijk ook Nederland. Ja, je zal in Amerika wordt er nog wel eens wordt er gereageerd vanuit het publiek als er iemand staat te spreken. In Nederland zijn we over het algemeen iets
stiller als publiek,
en stiller als publiek. Dus dan kan ik me voorstellen dat je soms het gevoel hebt van, oh, krekels.
Ja.
En dat je, nou, wat ik wel eens zie gebeuren en misschien zelf ook wel herken, is dat je bijvoorbeeld je zin iets vragend laat eindigen of meer zachter naar beneden qua volume gaat. Wat zijn dat nog dingen die je wel ziet gebeuren? Van, oh ja, je verwacht een reactie, maar die komt niet altijd. En dan wordt het een beetje...
Ja, ik vind het wel mooi wat je omschrijft. Ze zeggen wel eens, cabaretiers kunnen echt sterven op het podium. Want als er niet gelachen wordt om hun grappen, is dat echt ongeveer de ergste vorm die er is natuurlijk. Dus tuurlijk hoop je soms op die lach of op die reactie of op die woehoe of op dat applaus. Maar je merkt eigenlijk meteen, je ziet vaak dat mensen hem verwachten omdat ze hem bijna in hun uitgeschreven speech hebben ingebouwd.
Ja.
Nou, en daar gaan we de fout in.
Ja.
Je kunt een applaus verwachten als jij vol in verbinding bent met je publiek op dat moment. En dan voel je vanzelf aan of dat gaat komen of niet. En als die dan niet komt, kun je er soms zelfs nog iets mee doen. Of kun je er nog een grap over maken. Want je bent in volle verbinding met je publiek.
Ja.
En dat is zo belangrijk. Het is, wat ik zei, het is een soort stille dialoog. En als jij met je vriendengroep zit of met een vriend of vriendin zit, dan voel je ook aan of een grap gaat aankomen of niet, zeg maar. Omdat je verbinding hebt met de ander, omdat er een gesprek is, omdat er contact is, omdat er oogcontact is, omdat je echt de ander ziet.
En is het ook echt dat oefening baart kunst, dat je gewoon weet, oké, want dat mensen dit misschien wel meemaken soms, of die onzekerheden of hun verhaal kwijt zijn, of voelen dat ze er niet helemaal present staan op het podium, dat ze dan weer teruggaan naar dat eerste punt wat je benoemde, eigenlijk die drie vormen waar ze dan weer bij stil moeten staan. Ja. En dat continu blijven oefenen. Is het ook gewoon doen en heel veel oefenen?
Het is zeker doen. En leren van je successen. Dus kijken naar wanneer ging het nou heel erg goed. En again, dat kan dus ook zijn in dat één op één gesprek, in die vergadering of in een heel ander moment. Maar kijk naar wat deed ik op die momenten heel erg goed. En dat gaan vergroten, dat vaker gaan doen, dat gaan versterken. En wat we vaak doen is als het niet zo goed ging, dan moet je je eigen stem, je inner critic eens horen in de autoreis terug naar zo'n moment. Nou, we moeten net zoveel aandacht besteden aan de momenten dat het wel goed ging. Want daar gaan we echt van leren.
Ja, super interessant. Dus ook vooral naar de positieve kant kijken. En jezelf niet alleen maar afbranden, want daar word je waarschijnlijk alleen maar meer onzeker van.
Nee, daar krijg je ook niet meer zin in.
Nee.
Ik in ieder geval niet.
Nee, dan wordt het alleen maar een grotere obstakel.
Ja, dan wordt het alleen maar een grotere berg, een grotere hurdel. Terwijl, accepteer dat het spannend is. En ga dus kijken, welke kwaliteiten heb ik eigenlijk allemaal in huis om in te zetten op dat podium? Want je wil uiteindelijk daar als jezelf staan en je wil zo authentiek mogelijk zijn, dus dan moet je je eigen sterktes in gaan zetten op dat podium.
Ja.
Vraag het misschien ook eens gewoon aan collega's. Niet zozeer aan wat zijn nou mijn kwaliteiten op het podium, maar gewoon wat vind jij eigenlijk mijn kwaliteiten?
Mooi.
Want die moet je gaan inzetten op dat podium.
En dit is heel leuk, want dit komt in veel afleveringen terug, dat die feedback van mensen om je heen, om eigenlijk te identificeren wat jouw unieke waarden zijn, wat je krachten zijn en daar andere mensen om mee te vragen. Daar heb je eigenlijk heel veel aan in heel veel verschillende aspecten van je
onwijs
carrière.
Onwijs veel. Ja. Kijk, uiteindelijk mensen die ontzettend sterke communicatoren zijn, zijn vaak ook hele sterke leiders. Want je moet er kanten voor hebben. Je moet kwetsbaar durven zijn. Je moet je kunnen inleven in anderen. Je moet een visie kunnen hebben. Dat zijn allemaal elementen die een goed verhaal maken, maar die ook goede leiders maken. Dus die matchen ontzettend met elkaar.
Dus je hebt er heel veel aan om te weten wat jouw sterke kanten zijn. Ja. En meestal onderschatten we die, want die zien we als normaal.
Ja.
Terwijl dat net juist de punten zijn die ons uniek maken.
Ja.
En inderdaad interessant om naar te luisteren.
Ja.
Hey, super waardevolle lessen en tips die je hebt. En ook heel concreet waarmee je aan de slag kunnen. Ter afsluiting, hoe kunnen we ons na dit interview, stel dat we iets op de planning hebben of we gaan gewoon iets op de planning zetten waar we mee aan de slag gaan, zodat
doen.
We lekker kunnen oefenen. Hoe kunnen we ons voorbereiden op een presentatie om die zelfverzekerd en goed georganiseerd over te kunnen brengen?
Ja, er zijn natuurlijk heel veel dingen om een verhaal of een presentatie te verbeteren. Maar dan zou ik eigenlijk zeggen, stel jezelf gewoon 3 vragen die er in ieder geval voor gaan zorgen dat je met een andere mindset het verhaal instapt. Het is eigenlijk de eerste vraag zou echt zijn, wat is het nou dat jij voor elkaar wil krijgen bij dit publiek? Dus welke verandering wil je nou eigenlijk teweeg brengen bij je publiek met je verhaal? De tweede is, durf jezelf dan ook echt te bevragen op, waarom vind ik dit belangrijk? Waarom wil ik dit voor elkaar krijgen? Want vanaf dat moment, als je die 2 aan elkaar gekoppeld hebt, you've got skin in the game. En dan ook die 3e, waarom is het belangrijk voor het publiek? Wat gaan zij hieraan hebben? Want dat maakt het verhaal per definitie relevant voor je publiek. En dan heb je de 3 belangrijkste elementen aan elkaar gekoppeld. En ik weet zeker, als je antwoord hebt op die 3 vragen, ga je al heel anders je verhaal maken.
Ja, te gek. Nou, hier kunnen we allemaal mee aan de slag gaan. Maartje, dank je wel voor al deze learnings.
Ja,
en,
leuk.
Ik denk dat die allemaal zelfs nu een beetje, klein beetje zin hopelijk krijgen om weer een keer een presentatie
ook
te doen.
Ik hoop het ook. Pak het podium.
Te gek. Dank je wel. Ben jij weer een stap dichter bij je inner female boss gekomen? Deel de aflevering dan vooral met een vriendin die dit ook gunt. En ik zou het te gek vinden als je op Spotify of Apple Podcasts een review achter zou willen laten. Op die manier kunnen we samen meer vrouwen bereiken en dus inspireren en motiveren. En abonneer je hier ook op de podcast, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. Dankjewel en tot snel!